Het thema is om 11 uur, dat was ook afgekondigd. En de Bijbelvasten onder ons, die weten dan al hoe laat het is, zullen we maar zeggen. Toch? Niet? Nou, 11 uur, hè? Dan, nee, we gaan het dus hebben over de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Die kent u wel, want er komt een hele zwik arbeiders, die komt te 11e uur. En die krijgen dan ook gewoon hetzelfde betaald. Nou, die gelijkenis wil ik met u bespreken. Maar allereerst stel ik voor dat we die samen lezen uit Matteüs 20. Matteüs 20 vanaf vers 1. Matteüs 20 vers 1, want het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan een heer des huizes die 's morgens vroeg naar buiten ging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Toen hij het nu met de arbeiders eens was geworden voor een denaar per dag, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag anderen werkeloos staan op de markt. En tot deze zei hij: gaat ook u in de wijngaard, en wat billijk is, zal ik u geven. En zij gingen. Opnieuw nu ging hij naar buiten, omstreeks het zesde en het negende uur, en deed evenzo. Omstreeks het elfde uur nu ging hij naar buiten en vond anderen staan, en zei tot hen: waarom staat u hier de hele dag werkeloos? Zij zeiden tot hem: omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zei tot hen: gaat ook u in de wijngaard. Toen het nu avond geworden was, zei de heer van de wijngaard tot zijn beheerder: roep de arbeiders en betaal hun het loon, te beginnen bij de laatsten tot de eersten. Toen nu die van het elfde uur kwamen, kregen zij elk een denaar. En toen de eersten kwamen, meenden zij dat zij meer zouden krijgen. En ook zij kregen elk de denaar. En toen zij die kregen, mopperden zij tegen de heer des huizes met de woorden: deze laatsten hebben 1 uur gewerkt en u hebt hen met ons gelijkgesteld, die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Hij echter antwoordde een van hen en zei: vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet voor een denaar eens geworden met mij? Neem het uwe en ga heen. Ik wil echter aan deze laatste evenveel geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Tot zover uit het woord van God. Allereerst een klein misverstand. Het elfde uur van deze gelijkenis is natuurlijk een ander elfde uur van ons. Als wij het over 11 uur hebben, is het ongeveer vlak voor de lunch, na de koffie. De 11e uur in de Bijbeltijd was 5 uur 's middags. Daar begon men bij de zonsopkomst te tellen. 6 uur 's ochtends is dus begint het eerste uur. En dat betekent dus ook dat het 11e uur, dat is om 5 uur 's middags. En om 6 uur 's middags, dan begint de avond en begint eigenlijk de volgende dag al. Maar goed, dat mag de pret natuurlijk niet drukken van deze ochtend. Ik wil u meenemen door deze gelijkenis heen. Een goede preek bestaat uit 3 punten, dus ik wil ook 3 punten benoemen. Allereerst willen we ingaan op de gelijkenis zelf. Vervolgens wil ik stilstaan bij het loon wat God voor ons in petto heeft. En dan een heel specifiek loon, dat kent u wel, de kronen die in de Bijbel worden genoemd. Nou, allereerst dan over de gelijkenis. En ik heb, ik weet niet of u weet, wel wat boeken thuis. En ook zo'n hele dikke pil over de gelijkenis, een hele degelijke analyse en studie. En toen ik die aan het lezen was over deze gelijkenis, toen zei die man van: eigenlijk is het wel een hele simpele gelijkenis, vergeleken dan met al die anderen. Want er zijn maar 2 vragen die we eigenlijk moeten beantwoorden. En die 2 vragen die zijn dan: aan wie is de gelijkenis gericht en wat betekent de gelijkenis? Toen dacht ik van ja, maar het zijn eigenlijk de enige twee vragen die relevant zijn. Al die andere vragen zijn wel leuk, maar hier gaat het natuurlijk om. Maar dit is natuurlijk ook voor ons wel even een dingetje. Want deze gelijkenis, daar kom ik zo op, daar zijn heel verschillende betekenissen aan gegeven. En een van de vragen waar we stil bij moeten staan is, tegen wie spreekt de Heer Jezus hier? En dat bepaalt voor een deel al de betekenis. En dan natuurlijk, van wat betekent die gelijkenis nou eigenlijk? Dat er een hele groep arbeiders in een wijngaard werkt. En of je nou veel of weinig werkt, die krijgt allemaal hetzelfde loon. Wat moeten we daarmee? Wat is daar de betekenis van? Nou, om eens een kleine opsomming te geven van wat men allemaal achter deze gelijkenis heeft gezocht. Het is een beetje klein, maar het is echt een ontiegelijke lijst met uitleggingen. Sommige letters zijn wat klein op de dia, maakt niet uit, dan worden ze later wel rondgedeeld en kunt u ze desnoods nalezen als u dat zou willen. Er is bijvoorbeeld gezegd van ja, die gelijkenis die geeft de bedelingen weer. Het begon met de schepping en toen Noach en Abraham en als het ware elke periode, dat is opnieuw dat God naar de markt gaat en nieuwe arbeiders voor zichzelf zoekt. De eerste arbeiders waren dan Noach en later kwam de Abraham bij en later kwam de Mozes bij. En op die manier zou de gelijkenis worden uitgelegd. Een variant daarvan is, ja, je hebt het heil voor de Joden, maar de Joden hebben de Heer Jezus verworpen. En toen kwam het heil, ging het heil naar de niet-Joden, naar de heidenen. En wij zijn dan de latere arbeiders die samen met de Joden de beloning ontvangen. Nog weer een variant is die gelijkenis. Ja, dat gaat erover van je kunt als het ware jong de Heer Jezus leren kennen. En 's ochtends vroeg al van de markt geplukt worden om in de dienst van de Heer te komen. Of heel erg laat in je leven, zoals de moordenaar aan het kruis. Nou, het aardige van al deze uitleggingen is, dus ze zijn natuurlijk allemaal waar, je kunt er allemaal hele mooie lessen aan verbinden, alleen het volgt natuurlijk niet uit de tekst. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor genade of werken. Die eerste arbeiders, die hebben de hele dag gewerkt. Die latere arbeiders, ja, die hadden maar heel weinig gewerkt, kregen hetzelfde salaris. Dus eigenlijk de genade van God, die meer geeft dan we verdienen. Kom ik zo nog even op terug. Variant erop weer is van ja, het gaat over fariseeën en tollenaars. De fariseeën die hebben de Heer God al heel lang gediend. Maar vervolgens roept God ook tollenaars en zondaars en noem maar op om in die wijngaard te komen. Nou, dan zijn er ook nog allerlei, mag ik het zo zeggen, meer maatschappelijk georiënteerde uitleggingen. Misbruik van armen, het is een heer en die ziet daar die mensen en die worden dan in zo'n wijngaard te werk gesteld voor een hongerloon. Of hebzucht, misschien dat hebzucht erin zit, die slaaf die maar een uur gewerkt heeft, die dan voor een dag betaald wordt en die anderen die dan veel meer willen ontvangen. Nou, dat zijn allemaal uitleggingen die men in deze ene simpele gelijkenis heeft ingelegd, mag ik het zo zeggen. De grote vraag is natuurlijk, wat betekent die gelijkenis voor ons? Hoe heeft de Heer dat bedoeld? Nou, laten we eens beginnen met dat eerste vers. Er staat, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes die 's morgens vroeg naar buiten ging om arbeiders te huren voor zijn wijngaard. Dit is een gelijkenis van het koninkrijk. En het koninkrijk, dat is niet zozeer de kerk of de gemeente. Het koninkrijk, dat is het rijk waarin God het voor het zeggen heeft. Het koninkrijk der hemelen, dat is de term van Matthäus. Dat komt overeen met het koninkrijk van God, zoals dat in Marcus en Lucas wordt genoemd. En dat betekent hetzelfde. Omdat Matthäus een evangelie is wat geschreven is aan Joodse toehoorders. En in het Jodendom was het gebruikelijk om de naam van God niet te misbruiken. En het werd dan breed uitgelegd dat ook de naam van God eigenlijk maar helemaal moest worden vermeden. Dus men meet zoveel mogelijk het woord God. En dan gebruikte men een eufemisme, een verzachtende uitdrukking voor. Dat woord hemel hier is eigenlijk een aanduiding voor God. Het is het koninkrijk van God, maar als je het woord God liever niet in de mond neemt, dan noem je het koninkrijk van de hemel. Dat betekent precies hetzelfde. Maar in de evangelie is het koninkrijk van God of het koninkrijk van de hemelen, dat heeft eigenlijk te maken met discipelschap. Hoe je discipel bent achter de Heer Jezus aan in dienst van de koning. Dat is de context. En dat maakt meteen de toepassing voor ons. Dat betekent dat het niet gaat over hoe je een kind van God wordt, of hoe je gered wordt, of hoe je de Heere God leert kennen en de genade die God in je, voor je in petto heeft. Maar het gaat erover van hoe zitten wij in onze dienst voor God en hoe beloont God onze dienst. Nou, zoals u weet, de Heer Jezus was een Joodse rabbi, natuurlijk de zoon van God, maar hij sprak in Israël, zoals ook rabbies in die tijd leerden, met een groep discipelen. En er zijn ook soortgelijke gelijkenissen bekend van andere rabbies, weliswaar iets later, maar die een soort parallel hebben. Bijvoorbeeld er is een bekende gelijkenis van een Joodse rabbi, en die gaat een beetje als volgt, dat er een koning is, en die gaat mensen op de markt bij elkaar zoeken om te werken in zijn tuin. En de eerste die moet dan op een, aan een peperboom werken, en vervolgens gaat de koning weer op zoek, en dan komt hier iemand met iemand aan die moet een olijfboom verzorgen, en dan weer iemand die moet een vijgenboom verzorgen. En aan het eind van de dag, dan gaat die koning ze belonen, en dan krijgt die ene die peperboom verzorgde, die krijgt een goudstuk, en degene die die olijfboom verzorgde, die krijgt een zilverstuk, en degene die die vijgenboom verzorgde, die kreeg nog wat minder, en dan ontstaat er ook wat gemopper en wat discussie. En dan zegt de heer, zegt die koning uiteindelijk van ja, maar als ik van tevoren, want ze zeggen dan, had dan verteld dat we bij die peperboom moesten zijn, dan konden we veel meer verdienen. Maar dan zegt die koning van nee, als ik dat van tevoren gezegd had, dan wilde iedereen aan de peperboom werken, maar dan was mijn tuin niet verzorgd. En nu zijn alle bomen verzorgd en dat was mijn doel. Nou, dat soort gelijkenissen zijn er nog wel meer. Maar die komen dus ook wel meer voor in de Joodse overlevering. Nou, die gelijkenis van Matteüs is een beetje anders. Want het bijzondere daar is dat niet zozeer iedereen een dag werkt en verschillend betaald wordt. Maar iedereen werkt een andere tijd. Sommigen beginnen 's ochtends vroeg, hebben de hitte van de dag en krijgen 's avonds betaald. En sommigen die komen te 11 uur, dus om 5 uur 's middags, en krijgen ook betaald. En ze krijgen uiteindelijk allemaal precies evenveel. Het gaat dan om een denaar, een dagloon. Daar kom ik zo nog even op terug. Nou goed, aan wie spreekt de Heer Jezus deze gelijkenis uit? Als we nu naar de context gaan in Matteüs, dan zien we, in tegenstelling tot veel andere gelijkenissen, vinden we de Farizeeën niet genoemd. Er is ook eigenlijk helemaal geen aanleiding om te veronderstellen dat deze gelijkenis specifiek tegen Farizeeën of Joodse leiders is uitgesproken. Het is een gelijkenis die uitgesproken wordt tegen de discipelen. En ook als we de context bekijken, het gedeelte ervoor en het gedeelte erna in Matteüs, dan gaat het daar steeds over discipelschap. Discipelschap, en wel in een heel bijzondere context, namelijk de relatie tussen ons discipelschap en onze beloning. Nou, ik heb een lijstje gemaakt van de context. Ook hier geldt weer, de letters zijn misschien wat klein, maar dan kunt u mee luisteren. De context van het hoofdstuk 19, vers 16, tot en met aan het eind van hoofdstuk 20, gaat eigenlijk de hele tijd over discipelschap. En de beloning daarvan, die rijke jongeling, daar begint het mee. Die rijke jongeling die komt bij de Heer Jezus, die zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dus wat moet ik doen om die beloning van God te ontvangen? Vervolgens, het antwoord van de Heer Jezus, als die man dan is afgedropen, want die moest al zijn bezittingen verkopen, en dan zegt de Heer Jezus van ja, het is moeilijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou, daar kunnen we een preek over houden, over dat vers. Maar de boodschap is, rijkdom hier en rijkdom in het koninkrijk zijn heel verschillende dingen. Vervolgens komen de discipelen nog een keer bij de Heer Jezus, in 19 vers 27. En verder. En dan zegt Petrus en de anderen zeggen van, ja Heer, we hebben alles opgegeven voor u. Die rijke jongeling die moest alles nog opgeven en die wilde dat niet, dat laatste stukje. Maar Petrus zei van, wij hebben alles opgegeven. En wat is er eigenlijk voor ons, zit er in petto? Wat is onze beloning straks? Nou, dan komt die gelijkenis van die arbeiders in de wijngaard, die beloond worden voor hun werk voor de Heer. Maar dan gaat het eigenlijk nog verder, want na dit intermezzo van die aankondiging van lijden en opstanding, in hoofdstuk 20 gaat het verder over voorrang in het koninkrijk. En dan komt die moeder van de zonen van Zebedeus, die komt, en die wil dan nog wel een goed plekje zien te bemachtigen in het koninkrijk. Dus eigenlijk ook daar weer, dan gaat het over van de toekomst. Wat God in petto heeft voor zijn discipelen, voor zijn volgelingen. Dat is de context en dat is eigenlijk ook het thema van de gelijkenis. Wij zijn discipelen in het koninkrijk van de Heer Jezus, het koninkrijk van God. En wat is het loon dat wij ontvangen voor onze, ja, mag ik zo zeggen, onze inzet. Dat het hele gedeelte samenhangt, dat blijkt ook uit kleine dingetjes. Ik even voor een beeld te geven. Doet hij het nog? Of is hij? Hij is een beetje trager, denk ik. Ja. Bijvoorbeeld, in de gelijkenis, daar wordt op een gegeven moment gezegd in vers 15... In 20 vers 15, is uw oog boos omdat ik goed ben? En dat zegt die Heer van de wijngaard. Maar dat goede, dat is in die geschiedenis van die rijke jongeling, komt dat ook naar voren. Daar wordt gezegd, alleen God is goed. Dus er zijn een paar linkjes die tussen die rijke jongeling en die gelijkenis lopen. Nou, er zijn nog meer van dit soort linkjes in dit gedeelte, de vraag om de beloning. Ja, wat we zien in hoofdstuk 20, vers 16, daar staat die tekst, de laatsten zullen de eersten zijn. Nou, dat hadden we ook gezien aan het eind van hoofdstuk 19. Dat ging dan over die vraag van Petrus, wat zij zouden gaan krijgen in de toekomst, in het vrederijk. En dat eindigt met de tekst, vele eersten zullen de laatste zijn. Overigens, de volgorde is omgekeerd. Aan het eind van hoofdstuk 19 begint het met de eerste zullen de laatste zijn. Lees Petrus, jij wil haantje de voorste zijn. Je bent als eerste mijn discipel geworden. Maar straks ben je misschien wel in het koninkrijk de laatste. En aan het eind van de gelijkenis van de arbeiders, daar staat de laatsten zullen de eerste zijn. En dan komt de eerste zullen de laatste zijn. Dan gaat het specifiek over die arbeiders die te elfde uren zijn gekomen. En die vervolgens relatief rijker worden beloond. Die sla ik even over. En dan komen we op de gelijkenis zelf. Waar gaat dat over? Wie is die heer van de gelijkenis? En wie is de wijngaard? Of wat is de wijngaard? Nou, die heer van de wijngaard hebben we eigenlijk al over gehad. Het is een gelijkenis van het koninkrijk van God. En het gaat hier over God die arbeiders zoekt om in zijn wijngaard te werken. Die wijngaard zelf is vaak een beeld van Israël. Vorige keer hebben we daar nog bij stilgestaan, bij de gelijkenis van de arbeid, van de, Matthäus 21, van de wijngaard, de onrechtvaardige landlieden. Maar het soms ook breder. Eigenlijk is het het werk van God, wat God op deze aarde verricht. En dat God voor het werk wat hij op aarde uitvoert, mensen gebruikt, arbeiders nodig heeft. Dat is de context. Discipelschap. Het koninkrijk van God, vandaag de dag in de praktijk. En hoe doet God dat? God doet dat door mensen in te schakelen. Wij zijn discipelen van de Meester. Wij worden ingezet in het werk van God. Die heer van de wijngaard, die gaat naar de markt toe in het dorp. Je moet je voorstellen, het is een klein dorpje en daaromheen zijn dan die boerderijen of die landerijen. En op die markt, dat was blijkbaar de plek waar dagloners zich ophielden. Nou, een dagloner, dat is iemand die een dag werkt en aan het eind van de dag betaald wordt. Die heeft geen geld, die heeft geen land, maar die hoopt elke dag ingehuurd te worden. En op de markt in dat dorp, dat was kennelijk het arbeidsbureau. Dat was kennelijk de plek waar zo'n boer 's ochtends dan van die dagloners kon vinden. Die heer gaat daar naartoe en er zitten allemaal mensen en van die mensen huurt hij hier een aantal. Er zijn een aantal vragen natuurlijk als je dit leest. Bijvoorbeeld, die dagloners die later ingehuurd worden, zaten die daar 's ochtends ook al? Of kwamen die gewoon later aansloffen op de markt? Staat er allemaal niet. Moet ook oppassen daar iets van te vinden. Laten we er maar van uitgaan dat al die dagloners op zoek waren naar werk. Want zonder werk was er ook geen eten. En dat loon wat ze kregen, dat was niet echt heel erg hoog. Een denaar is ongeveer het dagloon van een soldaat. En dat was net op de grens van armoede. Dus als je elke dag je denaar binnenharkte, dan kon je in leven blijven en misschien nog je vrouw en de kinderen werd al een beetje moeilijker. Maar als je een dag geen werk had, dan had je dus geen eten. En dan was het armoede. Nou, dat is eigenlijk de situatie. Die dagloners zitten daar in dat dorpje. Die heer komt eraan en die huurt dan mensen in. En hij neemt ze mee, ze krijgen werk. En vervolgens denkt die heer, ik heb nog meer mensen nodig. Gaat hij nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En steeds komt er een plukje dagloners wat meegenomen wordt. Dan komen we bij die beloning. Nou, die beloning, dat is natuurlijk het bijzondere. Ze krijgen allemaal een denaar. En daar zit het verrassende. Een denaar, noem het even een euro of wat dan ook. Dat is dus het bedrag wat ze allemaal krijgen. En daar zit ook een beetje ons probleem in de gelijkenis. Want wij hebben dan verschillende principes. We hebben het principe van eerlijkheid en het principe van gerechtigheid. Het principe van eerlijkheid is van wat wij juist vinden. Het principe van gerechtigheid is, mag ik zo zeggen, wat voor die heer, die landheer, goed was. Het principe van eerlijkheid, je ziet het al, ik heb daar natuurlijk een plaatje van een bekend tekenfilmfiguurtje uit mijn jeugd. Hoe was het ook alweer? Zij zijn groot en ik ben klein. Het is niet eerlijk, dus dat figuurtje, Calimero. Maar dat is een beetje wat wij hier welke moeite wij ermee hebben. Ja, iemand die een uur werkt, die krijgt hetzelfde betaald als iemand die de hele dag werkt. Iemand die om 11 uur pas de dienst binnenkomt en niet om 9:30, die heeft ook dezelfde preek. Mag ik het zo zeggen? Dat is een toepassing voor vandaag de dag. Nou, het principe van eerlijkheid. Eerlijkheid. En dat vinden wij lastig. Want wij zeggen van ja, verdeel het dan. Hè. Doe het dan naar rato. Bepaal dan per uur wat je uurtarief is. En hoe dat dan, vermenigvuldig dat uurtarief dan met het aantal uren dat je gewerkt hebt. Nee, doet die heer niet. Iedereen 1 denaar. En ik kan me zo goed voorstellen dat die mensen, want dan doet die heer het nog een beetje gemeen ook, hè, die zeggen, ga ze nou uitbetalen, beginnen met de laatste. Als hij begonnen was met de eerste, was er geen veldje aan de lucht geweest. Want die eerste had ik denaar opgestreken en die waren weggegaan naar huis. Maar omdat hij begint met die laatste en die kregen vervolgens hun denaar, ja, toen begonnen te borrelen bij die eerste. Die dachten van ja, we hebben wel een denaar afgesproken, maar als die eerste al zoveel krijgen, dan zal onze beloning nog wel veel groter worden. Nou, dat werd het dus niet. En dat is het andere principe. Het principe van gerechtigheid. Het principe van eerlijkheid is als het ware vanuit ons perspectief. Wat wij ervan vinden. Het principe van gerechtigheid, en ik noem gerechtigheid is misschien niet het juiste woord, maar het is wel het woord wat hier gebruikt wordt, in dat woord billijk en bij dat woord onrecht, dat is eigenlijk Gods perspectief. In vers 4, Daar zegt die Heer, gaat ook u in de wijngaard. En wat billijk is, zal ik u geven. Wat rechtvaardig is, zal ik u geven. Dus eigenlijk zijn die arbeiders die later komen afhankelijk van ja, de mening en de eer van de Heer om die iets te geven. De eerste hadden een afspraak, een denaar. Maar die laatste hadden geen afspraak. Die waren overgeleverd aan het rechtvaardigheidsgevoel van die landheer. En later ook, als dan die eerste landwerkers, dagloners, gaan klagen, dan zegt de Heer ook van, ja vriend, ik doe u geen onrecht. Ik behandel u niet onrechtvaardig. Want met jullie heb ik gewoon dit bedrag afgesproken. En wat ik dan met die anderen doe, dat is aan mij. Ik kwam ergens nog een beetje een intermezzo, een citaat tegen. En dat vond ik wel heel aardig. Dat wil ik even meegeven als doordenkertje. Voor de meeste van ons is onrecht iets waardoor wij worden benadeeld. En iets waardoor wij worden bevoordeeld noemen we geluk. Snapt u hem? Als er omstandigheden zijn en wij zijn de klos, ja, dan gaat er iets in ons borrelen en worden we boos en opstandig. Dat kan niet zomaar. Maar als zo'nzelfde omstandigheid ertoe leidt, hè, dat wij dan wel iets vinden, ontvangen, bevoordeeld worden, ja, dan vinden we dat, dan komt dat toch maar goed. Heeft God maar goed geleid en hebben we allemaal mooie dingen voor. En dat is natuurlijk de asymmetrie in hoe wij dingen ervaren. En met name omdat wij heel veel vanuit ons eigen perspectief dingen bekijken. Nou, misschien toch nog heel specifiek even over of deze gelijkenis nu gaat over genade en werken. Soms kom je dat nog wel eens tegen, dat er gezegd wordt van ja, die eerste, die hebben een dag gewerkt en die krijgen die denaar op grond van hun werk. En die laatste, die hebben maar heel weinig gewerkt en die krijgen die denaar op grond van genade. Ja, natuurlijk is dat zo. We moeten oppassen om deze gelijkenis een beeld te laten zijn van onze verlossing, onze redding. Zoals gezegd, het gaat niet over het verdienen van de hemel. Het gaat over discipelschap op de aarde. Als het nou gaat over het verdienen van de hemel, dan gaat deze gelijkenis ons toch wel een beetje in de problemen brengen. Want eigenlijk is er geen genade in deze gelijkenis. Ook die laatste dagloners, die moesten nog altijd 1 uur werken om die denaar te ontvangen. Genade zou zijn dat de Heer aan het eind van die dag naar de markt gegaan was. En er waren misschien nog mensen die helemaal niks gedaan hadden en die ook allemaal denaar gegeven hadden. Dan had het misschien toegepast kunnen worden op de verlossing. Maar dat is niet zo. Iedereen werkt. Of het nou 1 uur is of 12 uur, ze verdienen allemaal hun geld. En ook het andere is van, ja, het andere probleem is, die eerste groep, die ontvangt die denaar na 12 uur werken. Dat was afgesproken. Dan zou je dus nog kunnen zeggen van, ja, er zijn 2 routes om Gods genade te verwerven, in de hemel te komen, verlost te worden. Ofwel niks doen en afhankelijk zijn van Gods genade, ofwel braaf je best doen, 12 uur lang. Dan krijg je hetzelfde. Nou, u snapt, dat is ook niet helemaal hoe het evangelie erover spreekt. Niet door werken, maar 100% door genade. Dat is de basis van onze redding. Dus daarom gaat deze gelijkenis dus niet over genade en werken. Maar deze gelijkenis die gaat over discipelschap. En eigenlijk is de vraag, wat krijg je als je Jezus volgt? En wat vinden wij van die beloning als we Jezus volgen? Hoe beoordelen we onze eigen inzet voor de Heer? En wat vinden wij dat een passende beloning is als wij de Heer Jezus dienen? En daar gaan wij mank. Net als Petrus en al die andere discipelen. Omdat wij misschien wel een hele hoge pet van onszelf op hebben. Van hoe goed wij de Heer kunnen dienen. En dan legt deze gelijkenis uit dat de beloning voor ons discipelschap puur het oordeel van God is. Wij kunnen geen aanspraak maken op enige beloning van God op grond van hoe wij invulling hebben gegeven aan ons discipelschap. Dat is aan hem. En dan een paar lessen die we hieruit kunnen halen. Allereerst, God zoekt werkers in zijn koninkrijk. De eerste les, God gaat, die landheer gaat naar de markt en zoekt dagloners op. Je zou kunnen zeggen, God zoekt ook dagloners in zijn koninkrijk. Hij zoekt mensen die voor hem de handen uit de mouwen willen steken. Nog een les. Wij werken op Gods voorwaarden. Wij kunnen niet zeggen tegen God, we komen in uw wijngaard werken, in uw koninkrijk, en dan bepalen wij wat wij daar wel voor willen ontvangen, wat ons behaagt om te ontvangen. Nee, het is God die de voorwaarden bepaalt. Nog een les. Door de dag heen gaat de landheer steeds opnieuw naar de markt. Je zou er een les aan kunnen verbinden dat er altijd meer werk te doen is. Je kunt niet zeggen, er zijn zoveel goede, trouwe werkers voor de Heer geweest in de geschiedenis, of vandaag de dag, dat er voor u of voor jou geen plek meer is. Er is werk. En ook als jij, als u, wil werken, in wil spannen voor de Heer, is er werk genoeg. Les 4. God beloont ons werk. Dat is een bijzondere, daar komen we zo op terug. Maar God heeft een beloning voor het werk dat wij verrichten in zijn koninkrijk. En daarbij is God ook rechtvaardig in zijn beloning. Nou, daar wil ik het tweede gedeelte van deze verkondiging nog bij stilstaan, over het loon dat God voor ons in petto heeft. En dan wil ik eerst kort een aantal teksten langslopen die daarover spreken, en vervolgens specifiek stilstaan bij de kronen die de Bijbel noemt als een hele bijzondere vorm van beloning. Nou, waarschijnlijk kent u de volgende teksten wel, en anders dan kunt u ze meelezen. Er staat in 2 Korinthe 5 dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, opdat ieder ontvangt wat in het lichaam is gedaan, nadat hij heeft bedreven, hetzij kwaad, hetzij goed. Als u in een reformatorische kerk bent opgegroeid, dan bent u grootgebracht met het beeld van de grote witte troon. Een heel Bijbels beeld staat aan het eind van het boek de Openbaring. Maar de toepassing die er dan vaak aan gegeven wordt, is dat wij straks allemaal voor die grote witte troon staan. En dan wordt het beeld van die grote witte troon een beetje vermengd met het beeld van die schapen en die bokken, die gelijkenis in Matteüs 25. En dan is de boodschap, straks voor de troon gaat God ons werk beoordelen, en dan zal hij pas zeggen of wij een schaap of een bok zijn. Of wij links worden weggevoerd naar de heerlijkheid, of rechts worden afgevoerd, of links en rechts omgewisseld, ik weet niet precies. Maar in ieder geval dat. Maar dat staat er dus niet. Die grote witte troon in de Openbaring, daar komen alleen maar ongelovigen voor. Mensen die nooit de Heer Jezus hebben aangenomen, die nooit Gods gezag hebben erkend. En alle gelovigen van Israël uit deze periode van de kerk, die zijn voor die tijd al naar de hemel gegaan, mag ik het zo zeggen? Die zijn voor die tijd al voor het aangezicht van God verschenen. En die zijn al in de heerlijkheid. Want vandaag de dag weten wij al of we bij God horen. Vandaag de dag weten we al 100% zeker dat we in de hemel komen als we de Heer Jezus hebben aangenomen als onze persoonlijke verlosser en heiland. En dat betekent dus dat die rechterstoel waar wij voorkomen niet het karakter heeft dat nog eens het oordeel van God wordt uitgesproken of wij wel of niet aan de eisen van God voldoen. Maar die rechterstoel gaat erover hoe wij ons werk als discipelen van de Heer Jezus hebben ingevuld. Het gaat niet over onze verlossing, over onze zaligheid, ouderwets woord, over onze relatie met God, dat we kinderen met God zijn, staat allemaal vast. Maar voor die rechterstoel van Christus worden wij als het ware beoordeeld naar onze werken. Hoe hebben wij als discipelen van de Heer invulling gegeven aan dat discipelschap? Andere tekst, 1 Korinthe 3. Het gaat over de apostelen die geplant en gezaaid en begoten hebben, de plantjes. Maar God geeft de groei, lees het werk in het koninkrijk. En dan staat er dat wij daarvoor door God worden beoordeeld. Dat wij daarvoor loon ontvangen. En dat is eigenlijk heel bijzonder, dat woord loon. Daar kom ik nog op terug zo. Nog zo'n tekst, Colossenzen 3. Precies hetzelfde, wij ontvangen straks de erfenis. En die erfenis die weerspiegelt, en dat is dan de erfenis die te maken heeft met dat wat het koninkrijk van God voor ons zal worden straks in de heerlijkheid, die weerspiegelt wat wij gedaan hebben voor God. En dan de mooiste tekst vind ik altijd nog, Openbaring 22 vers 12. Slot van de Bijbel, daar zegt de Heer Jezus, ik kom spoedig. En eigenlijk was dat genoeg geweest. Want wij verwachten de Heer Jezus, onze heiland, onze verlosser, en we mogen bij hem zijn. Maar dan zegt de Heer Jezus erachteraan, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Dus het is alsof de Heer Jezus zegt, van behalve dat jullie mij kennen, dat jullie kinderen van de Vader geworden zijn, heb ik nog een beloning voor jullie. Een beloning voor jullie inzet in het koninkrijk van God. En u zou hier nog die tekst naast kunnen leggen uit Leviticus 19 en net die we Deuteronomium gezien hebben, dat in het Oude Testament gezegd wordt dat je je naaste niet mag afpersen en niet mag beroven. Het loon van de dagloner zal niet de nacht bij je overblijven tot de morgen. Dat is een bepaling in de Tora, de wet van Mozes. En de achtergrond daarvan is, zo'n dagloner die moest elke dag maar zijn kostje bij elkaar scharrelen. En dan kon je wel zeggen, vandaag werk je en morgen zal ik je betalen, maar dan had die man 's avonds niks te eten. En daarom zegt de Tora, van als je een dagloner bent, dan heb je recht om dezelfde dag betaald te worden. En dat vind je ook in die gelijkenis, dat diezelfde dag, aan het eind van de dag, vers 8, toen het avond was geworden, dat de Heer die dagloners bij zich roept om ze te betalen. Het lijkt wel op dat principe dat de Heer Jezus dat toepast op zijn wederkomst. Dat hij zegt, zodra ik kom, als het avond geworden is, de werkdag in het koninkrijk voorbij is, het eerste wat ik doe, is ik zal betalen wat ik verschuldigd ben voor het werk dat door ons gedaan is. Dat is heel bijzonder. En we kennen dat natuurlijk ook wel uit die gelijkenis van de talenten en de bonden. En daar vindt u het eigenlijk al die beide aspecten een beetje in terug. De gelijkenis van de bonden, we krijgen al die slaven, die krijgen allemaal 1 pond. En die moeten daarmee handel drijven. En dan de een die maakt er heel veel van en de ander maakt er heel weinig van. Die gelijkenis van die talenten, daar krijgen alle arbeiders een verschillend bedrag. Maar daar krijgen ze dezelfde beloning. Dat zijn eigenlijk 2 principes in de Bijbel. Het ene principe is als God je veel gaven geeft, dan heb je veel verantwoordelijkheid. Maar wij zijn niet afhankelijk van de gaven die wij van God hebben ontvangen. Want die ontvang je. Dus de beloning is dan hetzelfde. Maar we hebben allemaal dat pond gehad van de Heere God. Die kennis van wie God is. Om als het ware in onze omgeving te vertellen wie de Heer Jezus is. En daar kunnen we op verschillende manieren mee omgaan. Maar daar krijgen we wel een verschillende beloning voor. Als we dat heel trouw en enthousiast en goed gedaan hebben, een grote beloning. En anders ook een beloning, maar een mindere beloning. Ben je nog minder gelukkig als je een kleinere beloning hebt straks? Zijn we dan straks, net als die slaven, een beetje aan het morren. Van ja, ik had toch graag wel weer verwacht, heer. Dat zou heel menselijk zijn. Ik heb iemand ooit horen zeggen van, in de hemel is het net als dat je hebt een badkuip met water. En dan kan je een emmer pakken en dan kan je een glas pakken. En als je dat glas onderin het water doet, zit het glas vol met water. En die emmer die duw je er ook in, die loopt ook vol met water, zit ook vol met water. Allebei, dat glas en die emmer, zijn allebei vol. Kan niet meer bij. Ze zijn helemaal gevuld met water. En toch heeft die emmer meer water in zich dan dat glas. Misschien is dat een beetje, hoe het straks gaat in de hemel, dat sommigen meer van God ontvangen, Maar we zullen dat niet, ja, het zal geen jaloezie zijn. Want we zullen allemaal vol zijn met dat levende water van de Heer Jezus Christus. Nou, ten slotte dan nog, dat is een van de mooiste onderwerpen in de Bijbel. Daarom dacht ik van, nou, het gaat niet over de gelijkenis, maar met zo'n bruggetje kunnen we er wel komen. Dat gaat over die kronen. Of eigenlijk moet ik zeggen, de kransen die in de Bijbel genoemd worden. Want als u de Bijbel leest, dan hebben wij natuurlijk allemaal dezelfde toekomst. We hebben allemaal diezelfde toekomst bij de Heer Jezus, in de heerlijkheid, in het Vaderhuis. En we zullen allemaal heel dicht bij Hem staan. En tegelijkertijd is er ook verschil. Er is verschil in beloning. De een krijgt straks gezag over 10 steden, de ander over 5 en de ander over 1 in het Vrederijk. En sommige gelovigen, die krijgen straks een hele bijzondere beloning van de Heer vanwege hun hele bijzondere toewijding en inspanning. Als die 24 oudsten in de hemel staan, dan zijn die ook, hebben die die kransen om. En kransen, dat wil zeggen, dat is een soort, ja, als u Asterix kent, met Julius Caesar, is het misschien een goed beeld. Dat zijn van die lauwe kransen die je op je hoofd krijgt om iemand te eren. Overwinningskransen, en dan kan je ook verschillende van stapelen. Dus niet zo'n gouden kroon of diamantenkroon zoals dit. Maar goed, die andere plaatjes kon ik niet vinden. Maar zo moet je zich dat voorstellen. Dat is dus een beloning voor inspanning. Zo'n krans werd gegeven ook bijvoorbeeld aan sporters. Als sporters dan de wedloop gelopen hadden of dat ze dan de prijs gewonnen hadden, dan werden ze daarmee gekroond. En dat beeld gebruikt de Bijbel voor hele bijzondere beloningen voor mensen die in hun discipelschap heel trouw geweest zijn aan God. Nou, de eerste, dat zijn er 5. De eerste is de onvergankelijke kroon en die vindt u in 1 Korinthe 9. En daar is dat beeld van de wedstrijd. En die onvergankelijke kroon, die onvergankelijke krans, dat is als het ware de krans die we allemaal kunnen krijgen als we ons inspannen. 1 Korinthe 9, dat is die context van Paulus die zegt, in mijn dienst, in mijn ijver voor God, span ik mij in. Zodanig tot het uiterste, zodat ik niet word gedisqualificeerd. Ik ontzeg mij van alles, ik ga 100% voor het koninkrijk van God. Eigenlijk is dat de opdracht die we allemaal hebben. 100% gaan voor het koninkrijk van God, als discipel van God. En net als een sporter ontzeg je je dan dingen, maar daar krijg je ook een beloning voor. En zoals zo'n sporter aan het eind zo'n prachtige lauwerkrans krijgt, die een week later verdord is, en dan hang je hem verdroogd aan de muur, en een jaar later gaat hij met het grof vel, want dan is er niks meer van over, alles is verpulverd en weg. Nou zegt Paulus, zo ligt er een onverwelkelijke kroon, een onverwelkelijke krans voor jullie klaar, voor mij klaar. Dat is de beloning van God voor onze trouw. Hoe ik me precies moet voorstellen, ik weet het niet. Misschien dat we straks in de heerlijkheid allemaal gelukkig zijn, allemaal vol zijn van God, maar dat sommige, ja, mag ik zo zeggen, christenen, die kransen hebben, die herkenningstekens. En dat we zullen weten van die hebben iets bijzonders voor God gedaan. Die hebben zoals Paulus zich helemaal opgeofferd. Heel hun leven om de Heer te dienen. En dan zullen we trots op ze zijn. Maar ook voor ons is het natuurlijk een aansporing om ook zo'n kroon te mogen ontvangen. Wat er een beetje op lijkt is de onverwelkelijke kroon. Die wordt gegeven aan mensen die in de gemeente actief zijn. Over herders, over oudsten die werk doen, 1 Petrus 5. Oudsten die zich inspannen voor de gemeente en daarin arbeiden en daar hun energie in stoppen. En dan wordt er gezegd, ja, straks komt de overste herder, de opperherder, de Heer Jezus terug. En die heeft een beloning voor het feit dat je je ingezet hebt, bekommerd hebt om je broers en je zussen in de gemeente. Ook een hele bijzondere beloning. Ik denk dat er weinig dingen moeilijker zijn dan in een gemeente vandaag de dag, misschien vroeger ook, maar vandaag de dag leiding geven. Zeker bij Nederlanders, want we zijn nogal gezagsontrouw. We houden niet van anderen die iets van ons vinden en van ons zeggen. En toch dragen oudsten verantwoordelijkheid voor ons allen. En proberen die taak invulling te geven. Een volgende kroon, de derde, is de kroon van de gerechtigheid. De kroon van de gerechtigheid die vindt u in 2 Timotheus 4. Nou, 2 Timotheus, u weet het wel, dat is de afscheidsbrief van Paulus. Het geestelijk testament van Paulus. En daar, de tweede keer in de gevangenis in Rome. In die andere brieven zat hij in de gevangenis en was de hoop op bevrijding, op herstel. Maar in 2 Timotheus schrijft hij als het ware van, het is voorbij. Ik heb mijn loop beëindigd. Ik heb de strijd gestreden. Het is een voltooide tijd. Paulus heeft het eindpunt bereikt. En dan zegt hij, maar voor mij is de kroon van de gerechtigheid weggelegd. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dit is een bijzondere beloning die Paulus hoopt te ontvangen. Omdat hij zich als discipel van de koning geijverd heeft om de koning in het recht te stellen. Daar waar de Heer Jezus niet werd erkend om de Heer Jezus te prediken. Om te vechten voor de eer van de Heer Jezus Christus. En om steeds vooruit te wijzen naar het moment dat de Heer Jezus als de koning van Israël zal terugkomen. Nou, zegt Paulus, dat was het teken, de kleur van mijn bediening. Altijd vooruitwijzen naar de komst van de koning, de Heer Jezus Christus. En omdat ik dat gedaan heb, zal de Heer Jezus mij ook recht doen. En mij belonen daarvoor met die krans van de gerechtigheid. En dan staat er, die krans is ook voor u en voor jou en voor mij. Als wij zijn verschijning liefhebben. Nou, het woord verschijning, dat is een aanduiding voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. Mag ik zo zeggen, Zacharia 14. Als de Heer Jezus met zijn voeten op de olijfberg zal staan. En de hele wereld hem zal zien. Als wij daarnaar uitzien en ons daarin verheugen, dan ligt ook deze beloning als het ware van God voor ons klaar. Voor God is het zo belangrijk dat de Heer Jezus, die verworpen is in Israël en waarvan de meerderheid van de mensen zegt, we willen niks met hem te maken hebben, dat hij straks tot eer komt, erkend wordt als degene die God gezonden heeft. Zoals Zacharia 8 zegt, dat de mensen de slip van die ene Judese man zullen vastgrijpen. De Judese man, de Heer Jezus. Nou zegt God, allen die daarnaar uitzien, allen die hunkeren naar het moment dat mijn zoon echt de plek zal krijgen die hem verdient in deze schepping. Die mensen, die ga ik ook eren. Die ga ik eren met zo'n krans van de gerechtigheid. Gaan we naar de vierde kroon. De kroon van de roem. Die komt twee keer voor. In 1 Thessalonicenzen 2 en Filippenzen 4. Onze hoop of blijdschap of kroon van de roem. Wat is die? Bent u het niet? Filippenzen 4. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, mijn blijdschap en kroon staat zo vast in de Heer. Deze kroon van de roem, die lijkt verband te houden met de evangelieverkondiging. Dat als je mensen tot de Heer kan leiden en als je als discipel van de Heer de koning presenteert aan de mensen om je heen, dat God dat als het ware beoordeelt en beloont met een overwinningskrans en zegt van kijk, je hebt als het ware dat koninkrijk een stukje verder gebracht en mensen tot mij gebracht, je hebt nieuwe arbeiders gevonden, dan wordt daar die krans genoemd. Die krans die als het ware in die nieuwe bekeerlingen, die mensen die de Heer leren kennen, voor de evangelist, voor degene die dat doet, meegenomen wordt. En tenslotte dan het vijfde, de kroon van het leven. De kroon van het leven, dat is ook een hele bijzondere beloning. En eigenlijk vind ik dat nog wel de mooiste. De kroon van het leven, die is namelijk verbonden aan martelaren. Mensen die hun discipelschap bekopen met de dood. De gemeente aan Smyrna, Openbaring 2. Daarvan zegt de Heer Jezus, opdat u op de proef gesteld wordt. U zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Dus als je in je discipelschap zo trouw bent, dat je uiteindelijk erdoor vermoord wordt, gedood wordt, dan zegt de Heere God, dan heb ik een hele bijzondere beloning voor je. Een kroon van het leven. Dat je tot in eeuwigheid die overwinningskenmerken zal meedragen. Dat jouw discipelschap ertoe geleid heeft dat je alles hebt gegeven voor mij. En daarom zal ik jou die kroon van het eeuwige leven straks geven. Jacobus 1, gelukkig de man die verzoeking verdraagt, want beproefd geworden zal hij de kroon van het leven ontvangen die hij beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. En misschien krijgen we ook die kroon van het leven dus wel als we verzoekingen doorstaan, moeilijke omstandigheden, dat er geschud wordt aan de fundamenten van ons geloof en dat we dan trouw blijven aan God en kiezen voor de koning. En handen en voeten geven aan ons discipelschap door pal te staan voor wie hij is. Dat de Heer dan zegt, ook voor diegene heb ik een hele bijzondere beloning. Die kroon, die krans van het leven. Fantastisch deze kroon om over na te denken. Dat de Heer Jezus straks terugkomt. En dat hij dan niet zegt van oké, nou kom ik jullie thuis brengen, dat heb ik beloofd. Ik heb mijn deel van de belofte gehouden, jullie zijn gered. Jullie mogen het vaderhuis in. Maar dat hij dan ook zegt van, ik heb jullie werk gezien. Ik heb jullie discipelschap gezien. En ik heb een beloning voor jullie inzet. En dan zullen wij zeggen, Heer, maar wanneer hebben we dat gedaan? En hoe hebben we dat gedaan? En dan zegt hij van, je hebt het gedaan voor mij. En het is mijn genade dat je in de hemel komt. Het is ook mijn genade dat je een beloning ontvangt voor het werk dat je doet als een discipel van de Heere God. Wat we helemaal niet verdienen om daarvoor beloond te worden. Het is onze taak, onze plicht. En toch komt hij met een beloning. En dat is dan de genade van God die zich op allerlei manieren naar u, naar jou, naar mij zal uiten. Amen.